Een goede zondagvoormiddag, luisteraars. Welkom hier bij de Malderhemse familieradio Saturnus. 105.9, dat is op zondag altijd de juiste frequentie als u prijs stelt op een portie lokale informatie. En dat is vandaag in ons satellietmagazine weer niet anders. We gaan straks praten met de Malderhemse brandweercommandant Alex van Zuid over een faxtoestel, een noodoproepprocedure voor dove en slechthorende mensen. Hoe dat in zijn werk gaat, dat hoor je straks van hem. En we hebben het met de brandweercommandant ook nog over hoe je een goede oproep moet plaatsen. Vaak zijn mensen in paniek en vergeten zij cruciale informatie door te geven via de telefoon. En dat kan nuttige tijd kosten die later zuur kan opbreken. Wat je allemaal moet mededelen, waar je best op let, dat hoor je straks van de brandweercommandant. En we gaan ook een telefoontje plegen naar het verre binnenland, voorbij Leuven, Kesselo, ergens. Want daar gaan wij praten met een vertegenwoordigster van de Astma- en Allergievereniging van België. En dat alles in het kader van Levenslijn. Want Levenslijn, de VTM-actie, staat dit jaar in het teken van astma en allergie. En daarover iets meer van die mevrouw van de vereniging zelf. En uiteraard krijg je ook een aantal berichten van de Malderhemse overheid. En kijken we ook even wat er te beleven valt in onze streek. U krijgt meteen ook de groeten mee van Jan van der Werf. Die is vandaag niet van de partij, maar dat zal dan volgende week of de week erop weer anders zijn. Trouwens, daarover later nog iets meer. We beginnen met een stukje muziek, om alles een beetje in de goede banen te leiden. En dan gaan wij goed en wel van start met ons magazine. Dit is Udo Jurgens. Merci, chérie. En we houden het in deze aflevering van Satelliet, zoals meestal ook weer bij die heerlijke muziek uit de jaren 70. Echte oldies. Je krijgt er straks nog meer. En ik zei zo even al, we gaan straks nog iets meer zeggen over Jan van der Werf. Niet over Jan zelf, maar wel over een van zijn aangekondigde magazines. Het was namelijk gepland, luisteraars, dat er volgende week zondag in dit magazine een debat zou zijn tussen alle betrokkenen in en om het Malderhemse stoomcentrum. Het stoomcentrum zelf, de omwonenden en mensen van gemeenteraad Schepencollege. Nu, dat was eigenlijk voorzien. Daar was halverwege de toezegging voor. Maar de stuurgroep is deze week reeds samen geweest. En men geeft dan toch ervoor geopteerd om niet deel te nemen aan dat gesprek, om dat debat dus niet te gaan voeren hier op de radio, om de kansen op overleg toch nog reëel te houden, om overleg nog mogelijk te maken. Dus deze uitzending gaat niet door. Later gaan we ongetwijfeld daar verder op ingaan. En dan gaan we meteen ook de resultaten van dat overleg meenemen in onze uitzending. Dus uitstel is geen afstel. Volgende week krijg je daar Jan even zelf telefonisch over te horen in het magazine. Dit gezegd zijn er een paar berichten van de Malderhemse overheid en ik begin met de Rijkswacht en de politie, want dat is een bericht dat onze portemonnee kan aanbelangen. Maar veel belangrijker is eigenlijk de reden waarom de politie en de Rijkswacht uw aandacht vragen. Het blijkt namelijk dat heel veel mensen nog altijd niet echt hun veiligheidsgordel gebruiken op de manier zoals het hoort. Een veiligheidsgordel dragen en vastklikken, dat moet een natuurlijke reflex worden, ook in Malderhem, maar dat is het vaak nog niet. En wat gebeurt er? Wel, een nieuwe campagne over de gordelreflex is pas van start gegaan en loopt nog tot 26 maart 2000. De mensen van Malderhem, en ook daarbuiten veronderstel ik, mogen zich dus aan een verhoging van het aantal controles verwachten. Deze maal echter blijft de waarschuwende vinger achterwege en worden enkel repressieve controles uitgevoerd. Een repressieve controle, dat staat voor cash te betalen. Of toch iets dat erop neerkomt. Wie de gordel niet draagt, geeft kans op een bestraffing door middel van een onmiddellijke inning van 1000 frank. En ook in ons Malderhemse straatbeeld zullen in de nabije toekomst door politie en Rijkswacht meerdere controles worden uitgevoerd. Aanvankelijk gebeurt dat langs de grote invalswegen en tijdens de weekend alcoholcontroles, maar stelselmatig zullen de acties meer worden toegespitst naar verkeer in de bebouwde kom en in de schoolomgeving. Want ook de Malderhemse politie en de Rijkswacht hebben vastgesteld dat de gordel in meer dan 75% van de gevallen bij het brengen of afhalen van de kinderen of bij het rijden in het centrum zowel door volwassenen als door kinderen niet wordt gedragen. politie en rijkswacht zijn zo fair u hierbij vooraf te waarschuwen en pogen u alsnog te overhalen, mocht u die goede gewoonte nog niet hebben aangenomen om de gordel vast te klikken en het voorbeeld te geven aan je kinderen en aan de andere automobilisten. En mocht u nog met vragen zitten omtrent de juiste regelgeving, dan zijn wij ook altijd bereid u daarover ruim te informeren. Zo gaat het in het schrijven van politie en rijkswacht Maldegem. Dus luisteraars van Maldegem, u wezen gewaarschuwd, ook in het centrum van de gemeente worden controles gedaan. En het is onmiddellijk cash als men u aantreft zonder uw autogordel op. En voor de kinderen geldt uiteraard hetzelfde. En dan gaan we even naar het containerpark luisteraars, want daar wordt frietvet ingezameld en daar zijn toch wel een paar wijzigingen in waar u rekening moet mee houden. Op het containerpark is er naast de inzameling van frituurolie ook plaats voorzien voor de inzameling van frietvet. Het frietvet werd vroeger in zijn verpakking in het daartoe bestemde inzamelvat gedeponeerd. De opgave heeft nu medegedeeld dat ze frietvet dat in een verpakking zit niet langer zullen meenemen. Het frietvet moet dus vanaf nu los worden aangeboden aan de opgaver. Om de verwijdering van het frietvet uit de verpakking sneller, makkelijker en veiliger te laten verlopen, wordt aan de Maldegemse bevolking gevraagd om dat frietvet op een van de volgende manieren aan te bieden op het containerpark. Ofwel doe je dat in krantenpapier, ofwel in een drankkarton, en je knipt aan de bovenkant van een leeg drankkarton van bijvoorbeeld melk of fruitsap verder open en giet dat frietvet erin. Of je doet dat frietvet in een doos van ijscream. Gezien de doos een groot bovenoppervlak heeft, kan het frietvet door de parkwachters makkelijk uit de dozen worden gehaald. En om dat gestolde frietvet gemakkelijk uit uw ketel te kunnen halen, dan kunt u daarvoor een gemakkelijke tip aanwenden. U steekt de stekker van de frietketel gedurende enkele seconden in het stopcontact en daardoor begint het vet te smelten. Trek de stekker dan weer uit en draai de frietketel om op het krantenpapier. Doordat die buitenste laag begon te smelten, zal het frietvet gemakkelijker uit de frietketel op uw krantenpapier vallen. Nu door het frietvet in een van deze vormen, dus in krantenpapier, in een drankkarton of in een doos van ijscream aan te bieden, is het voor onze containerparkwachters veel makkelijker om dat frietvet uit die verpakking te gaan halen. Men dankt u alvast voor uw medewerking en in de toekomst zal gestold frietvet dat wordt aangeboden in glazen, bokalen of plastic flessen niet meer worden aanvaard. Dus dan ben je eraan voor je moeite. En we blijven nog eventjes bij de afvalophaling en verwerking. We gaan het hebben over papier en karton. De opgaling van papier en karton gebeurt niet door de eigen gemeentediensten, maar wel door een privéfirma die door de intercommunale IVM werd aangesteld. Deze firma vraagt nu om het papier en karton niet langer in plastieke zakken te steken, omdat dit de recyclage ervan te veel bemoeilijkt. Verder wordt gemeld dat er af en toe ook plastic tussen het papier wordt gestoken en ook dat is niet toegelaten. Mogen wij u daarom vragen, luisteraars, om het papier en karton in kartonnen dozen, papieren zakken of gewoon samengebonden aan te bieden. In de toekomst zal het papier en karton dat in plastic zakken wordt gestoken niet meer worden meegenomen. Ook zal het aangeboden materiaal blijven staan als er wordt vastgesteld dat er plastic of ander vuil tussen je papier zit. En tot daar deze eerste berichtencarousel. Wij zijn toe aan alweer een stukje muziek. En nog steeds muziek uit die goede oude jaren 60. Met Bing Crosby en Grace Kelly uit hun beroemde film, dat al even beroemde liedje True Love. Bing Crosby en Grace Kelly, True Love. En op donderdag 2 maart, jongstleden luisteraars, was er in het dienstencentrum van het OCNW een infoavond over de actie Levenslijn en ook over de infocampagne omtrent de noodfax 100 voor doven en slechthorenden. Daarover straks meer in de uitzending met onze brandweercommandant Alex van Zuid. Maar nu eerst gaan we even praten over die Levenslijnactie. Die Levenslijnactie staat dit jaar in het teken van astma en allergie. En we gaan daarover even een gesprek hebben met mevrouw Christine Balus, ze is directieassistente van de Astma Stichting België. En het thema astma en allergie bij kinderen en volwassenen werd door haar toegelicht op die avond. We gaan nu met haar even telefonisch een gesprek voeren. We gaan even, als ik het goed heb, naar Kesselo. Goedemorgen, mevrouw.
Goedemorgen.
Ja, u bent de directieassistente van de Astma Stichting België, dus we zijn bij u aan het goede adres om een klein beetje meer te vernemen over deze aandoeningen. De VTM Levenslijnactie staat dit jaar trouwens in het teken van deze aandoeningen. Mag ik u vragen, astma en allergie, hoe groot is het voorkomen daarvan? Hoe frequent komt dat voor bij onze bevolking?
Wel, astma komt eigenlijk heel vaak voor. Er is ongeveer 1,4 miljoen Belgen die een aandoening hebben van de luchtwegen. En daarvan weten we met zekerheid dat ongeveer 600.000 mensen astma hebben. En dan is er dus nog een 400.000 mensen die allergie hebben. Als we die cijfers bekijken, dan is het eigenlijk de mensen die in de groep van astma, dus zitten we ongeveer met, dus die 600.000 mensen met alle vormen van astma. Daar zit dus ook het allergisch astma in.
Ja,
in
ja.
de groep van allergie zitten dus de zuivere allergieën. Dus de cijfers lopen eigenlijk wel wat door elkaar. Maar eigenlijk kunnen we zeggen dat als we 10 mensen op een rijtje zetten, dat daar één persoon tussen is die een aandoening heeft van de lucht.
Je gaat dat niet zo onmiddellijk gaan denken, heb ik de indruk, hè?
Nee. En het is eigenlijk een aandoening die ook vooral bij kinderen heel vaak voorkomt. En daar ook een groep is waar het de laatste jaren enorm toeneemt. Dat wordt een beetje verontrustend.
Nu, die toename aan, wat wordt dat geweten? Nu eerst, dat is officieel wetenschappelijk vastgesteld, vermoed ik dat er een toename is.
Ja.
Zijn daar oorzaken voor aan te geven? Aan wat kan dat te wijten zijn?
Wel, een aantal van de oorzaken. Eerst moeten we stellen van, kijk, het wordt de laatste jaren wel veel beter gediagnosticeerd. Er zijn ook veel betere geneesmiddelen. Dus wanneer die dus effectief toegepast worden, wanneer men onder een degelijke begeleiding is, dan is eigenlijk astma en allergie een aandoening die niet meer zou mogen leiden tot beperkingen. Dus daar is, vandaar dus ook die nood aan enorm veel informatie om de mensen dat begrip bij te brengen. En dus de tweede, verderop liggende, is een, de luchtkwaliteit. Hè. Zowel binnenhuis als buitenhuis is helemaal niet goed meer.
Nu, ik heb daar af en toe ook wel, je leest daar af en toe wel eens iets over. En wat mij dan toch frappeerde, dat was dat men zegt dat de luchtkwaliteit binnenin ons huis vaak zelfs slechter is dan die buitenschuis, zelfs in de stad of zo.
Ja.
Je zou nogthans denken, in huis zit je veilig, daar komt geen, daar komt geen pollutie binnen van buiten, daar zit je niet in de rook of wat dan ook. Er zijn daar geen uitlaatgassen.
Nee.
Wat is er dan wel zo ongezond soms aan onze binnenruimte?
Wel, we hebben uit eind de jaren 70 een erfenis meegenomen. In die zin van, we zijn alles veel te veel gaan isoleren. Vroeger had een huis kieren en spleten. En nu zijn we die allemaal toe gaan stoppen. We zijn dat heel goed gaan isoleren. En we zijn wel vergeten gaan te ventileren.
Ja, ja.
En door het feit dat we niet meer ventileren, komt eigenlijk de waterdamp, hetgeen dat gewoon in de lucht zit, doordat we erin leven, die blijft, en al die stoffen die blijven gewoon in onze ruimte. En we leven in een vochtig klimaat. Er komen dus ook veel schimmels. Er komen veel huisstofmijten. Door het gebruik van de materialen die we hebben. We gaan ook heel wat materialen gebruiken die we vroeger niet kenden, ook synthetische materialen. En die hebben allemaal een productie van stofdeeltjes.
U vindt dat ook bepaalde bestanddelen van vernis en verfsoorten, dat die ook dergelijke effecten kunnen geven?
Ja, dat klopt. Maar dat zijn dus allemaal ontwikkelingen die men nu onderzoekt en tot constatatie komt. En dus eigenlijk de gouden regel in al die zaken is, elke morgen vensters open, zeker gedurende een half uur. En dan zijn al die stoffen eruit. Waarom 's morgens? Omdat 's morgens vroeg de lucht nog heel zuiver is. Want de nacht heeft een heel zuiverende werking op de lucht. En dan kun je bijvoorbeeld, dan is de lucht terug zuiver. Is dat niet mogelijk? Ja, dan moeten we gaan ons beroepen op filtersystemen in de woningen.
Nu, in de buitenruimte, op weg naar het werk, in de file, op de snelweg met de uitlaatgassen van onze voorligger in onze neus, in streken met veel industrie, daar doe je er natuurlijk zelf niet zoveel meer aan.
Nee.
Heeft dat een merkelijk negatieve invloed op mensen die gevoelig zijn aan aandoeningen op de luchtwegen?
Wanneer zo iemand zich met een auto verplaatst, die kan haast nooit een blazer opzetten of de ventilatie. Die moet zich gaan beroepen op andere middelen, alhoewel die heel schaars zijn. Dus ja, daar zitten we wel met een probleem.
Mevrouw, in welke mate wordt het leven van iemand die echt aan astma leidt, of aan een hevige vorm van allergie, in welke mate wordt het leven daardoor toch gekleurd, getekend?
Dat kan eigenlijk alle variaties aannemen. Dat kan van eenvoudige hinderen zijn, het feit dat men veel moet snuiten, veel moet niezen. Mm-hmm. Maar dat kan gaan tot het gewoon beperken van het sociaal leven, omdat bijvoorbeeld men niet op restaurant of op café kan gaan omdat daar altijd gerookt wordt. En ook is een hinderende prikkel. Ja, dat is dan, die gelegenheden zijn uitgesloten. Men kan bijvoorbeeld niet het openbaar vervoer gaan nemen omdat toevallig voor u een paar mensen zitten die een hevig parfum dragen.
Mm-hmm. Zelfs dat
Kan irriteert, zelfs dat kan irriteren. Allemaal in het geval van overgevoelige luchtwegen, die men eigenlijk niet kan tellen.
En dan de tabaksrook waar u op hebt, dat is eigenlijk zo evident dat we het nog niet vermeld hadden, maar ook dat moet voor die astmapatiënten dan toch wel...
Dat is eigenlijk, dat is heel, heel hinderlijk en dat is heel prikkelend. Het heeft eigenlijk, het is een ander die eigenlijk te maken heeft met gans onze omgeving, gans ons doen en laten. Daar zou het begrip moeten voor opbrengen dat dat niet eigenlijk iemand is, omdat we zien van, we zien hem meestal wanneer hij goed is. Wanneer hij problemen heeft, komt hij niet buiten. En daar zou eigenlijk veel meer begrip moeten voor opgebracht worden, dat die persoon er helemaal, die heeft die aandoening en die wil daar zo goed mogelijk leren mee leven. Maar met een beetje begrip komen we al heel veel verder.
Weten de mensen het altijd zelf wel dat ze aan een vorm van astma lijden? Want je zegt de detectie is verbeterd, maar ik kan mij voorstellen dat je niet altijd de signalen onderkent.
Mensen met astma, die weten het altijd. Het zijn alleen de mensen met een lichte vorm van allergie, die daar misschien een aantal jaar mee rondlopen. En dat zijn dan vooral de mensen die overwel het gewoon niet willen erkennen, die alle jaren een aantal maanden snuiten en niezen en die zeggen binnen een paar maanden is dat weer gedaan of binnen een paar weken is dat weer gedaan. En voor de rest hebben die er geen last van. Maar er is dus ook een groep van mensen die het dus niet wil herkennen. Die zegt van, maar ik heb dat niet, alhoewel dat ze duidelijk de tekenen hebben.
En dat eigenlijk ook wel weten, het is dus niet zomaar wat kortademig zijn of wat moeilijker. Het is echt te onderscheiden van... van een banale aandoening aan de luchtwegen. Dat is wel zo.
Het is zeker te onderscheiden. Mm-hmm. Dus
voor de mensen zelf,
Als het iets is dat regelmatig terugkomt, waar een hinder van heeft, dat geen gewone verkoudheid meer is, dan weten we dat.
Mm-hmm. We gaan misschien even naar de mogelijkheden tot behandeling, tot therapie. Hoe ver staat het daarmee?
Ik heb het zojuist dus ook gezegd, van, er is eigenlijk heel veel op dit moment mogelijk. Nu, het is eigenlijk heel belangrijk dat er een goede dialoog is tussen de behandelende arts en de persoon. Omdat die eigenlijk veel meer kan te werk stellen. Ook naar van wat hebben we problemen, hoe werken de geneesmiddelen uit. Hoe kunnen we dat concreet, de praktische problemen gaan oplossen. Dus dat is eigenlijk... Daar is eigenlijk heel veel informatie over. En wanneer de mensen die informatie hebben, kunnen ze ook echt geholpen worden. Het is dus echt een aandoening die niet meer zou mogen tot beperkingen leiden, tot een invaliditeit zou mogen leiden. Maar dat is het daar nog een hele stap van af en daar moet dus nog heel veel informatie voor gegeven worden, wil we zo ver komen.
Nu, de VTM Levenslijnactie staat dit jaar in het teken van astma en allergie. Waarvoor precies wordt geld ingezameld? Wat kan er nog allemaal gebeuren? Waar heeft men nog nood aan?
Wel, in eerste instantie gaat de opbrengst van de actie Levenslijn naar het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Maar dit jaar is er een nieuw luik aan toegevoegd. En dat noemen we dus het luik de maatschappelijke projecten. Nu, ze zijn beter bekend in de televisieprogramma's De Uitdaging, waar er dus al twee voorbij zijn en waar er dus nog twee gaan komen. Waar dat dus een aantal projecten worden getoond in een showvorm, die nadien ook praktisch bruikbaar gaan zijn. Dus het boekje, het kookboek, ligt al in de boekhandel. De redactiebus van gisterenavond, die gaat vanaf september ook toeren in Vlaanderen. En de twee volgende projecten, dus op de twee komende zaterdagen, ja, die gaan dus ook concreet verder, verder gerealiseerd worden. En ja, we hopen ook dat we daarin toch een beetje steun gaan krijgen om die enorm grote taak die ons nog te wachten ligt aan het doorgeven van informatie naar iedereen die aandoeningen heeft met astma en allergie die daar problemen heeft. Ja. Maar ook de omgeving, want we leven ook allemaal in een omgeving die daar moet leren mee leven of moet in begeleiden. Mm-hmm. Dus daar hebben we ook nog een enorme taak.
Oké. Dankjewel mevrouw. Onze tijd zit er bijna op, want we moeten even naar het nieuws. Misschien nog het telefoonnummer van de Astma Stichting België.
Dus iedereen die informatie wil, die kan dus vanaf morgen vroeg terecht op het nummer 016 25 31 11.
Oké, dankjewel mevrouw. En nog een prettige zondag. Tot kijk. Dag. En zo dadelijk even over naar Brussel voor het nieuws. We krijgen een rustige zondag met regelmatige opklaringen en kans op een streepje zon. De maxima's komen rond 12 graden. Morgen na de middag toeneemt wolk vanaf de kust en kans op regen. Geert van Aalst met de nieuws van 10:30 een goeiemorgen. In Spanje trekken vandaag zo'n 34 miljoen mensen naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Peilingen geven de zittende premier Aznar van de centrumrechtse partij een lichte voorsprong op de socialisten. Aznar kan in ieder geval buigen op puike economische prestaties. Zo is de werkloosheid de voorbije 4 jaar met 10% gedaald. Maar Aznar zal ook na een zege vrijwel zeker zijn aangewezen op de steun van regionale partijen. Uit vrees voor etenaanslagen is ook een massale politiemacht op de been gebracht. In december heeft de verzetsorganisatie immers haar bestand opgezegd. In Teheran is een vooraanstaand politicus en persoonlijk adviseur van de hervormingsgezinde president Khatami van Iran bij het verlaten van het stadhuis neergeschoten. Volgens getuigen is hij niet in levensgevaar. De schutter die Hajarian van dichtbij in het gezicht schoot, kon ontkomen op een zware 1000cc motorfiets van een type dat in Iran is voorbehouden aan politie- en beveiligingsbeambten. Hajarian is een van de leiders van het Front voor Islamitische Participatie, de hervormingsgezinde coalitie die vorige maand overtuigend de parlementsverkiezingen won. En in Cambodja zijn in totaal zo'n 50 agenten, soldaten en andere overheidsdienaren opgepakt die automobilisten geld afpersten. Dat deden ze via illegale wegversperringen op wegen van en naar de hoofdstad Phnom Penh. Voor de arrestaties was opdracht gegeven door premier Hun Sen, die voert al enkele maanden een grootscheepse campagne om de corruptie in het land te verdelgen. Hun Sen had daarom verkeersagenten kort geleden een verdubbeling van hun salaris gegeven om de verleiding van corruptie en het innen van steekpenningen te verkleinen. 11:02, dat was het nieuws. En dat was Dave Berry met zijn Strange Effects. En zelf hoor ik in mijn hoofdtelefoon nogal wat storingen, ruis op de verbinding zitten of op de radio zitten. Ik hoop dat dat thuis een beetje anders is, luisteraars. We gaan hier toch zelf ook een beetje aan de knopjes gaan prutsen om dat wat beter te krijgen. Zo horen we onszelf ook in betere omstandigheden. En het is ook de bedoeling dat we onze gast van vandaag goed kunnen horen. En dat is brandweercommandant Alex van Zuid. We gaan het met hem hebben over een nieuwigheid, ten behoeve van dove en slechthorende mensen. Want voor die mensen, kunt u zich voorstellen, kan het wel heel moeilijk worden om een noodoproep te plaatsen. Zij kunnen zich moeilijk voorstellen wat de andere kant van de lijn wil weten, wat moet geweten worden. Nu, daarvoor is een oplossing uitgedacht. Daarover gaan we het hebben met onze brandweercommandant. We gaan het dan ook even ruimer opentrekken. En dat is dan toch wel iets waar iedereen echt eens moet gaan voor zitten en de oren spitsen. Want al te vaak, zo blijkt, geven mensen nog te weinig nuttige informatie mee als zij een noodoproep plaatsen via de telefoon naar brandweer, rijkswacht, politie. Worden vaak heel belangrijke zaken niet medegedeeld, niet gezegd. En dat kan nuttige tijd gaan kosten. We gaan even onze standaard van de microfoon losmaken en dan gaan we ons wenden tot Alex van Zuid. Zo Alex, goedemorgen. Welkom. Er was een goede week geleden een informatieavond waar ook u het woord hebt genomen omtrent de nieuwigheid ten behoeve van dove en slechthorende mensen, opdat die ook op een, op een efficiënte manier een noodoproep zouden kunnen plaatsen. Want die mensen hebben het daar vaak wel moeilijk mee. Hè?
Wel inderdaad, wij zijn graag ingegaan op de vraag van de Sociale Raad en het gemeentebestuur om onze medewerking te verlenen aan de publicatie of het onder de mensen brengen of het beter kenbaar maken van een oplossing inderdaad voor doven, slechthoorden en spraakgestoorden. Dat noemt de Noodfax 100. Dat is eigenlijk het nieuwe project die vanaf juni 1999 eigenlijk van start is gegaan.
Mm-hmm. En vertel eens wat impliceert dat? Het heeft met de fax te maken, dat kan ik me voorstellen, maar...
Wel, wanneer dus dat we de titel van het debat of de informatieavond bekijken, zien we daarin een aantal factoren. 1, nood. 2, een fax. 3, 100. En dan de personen die ermee betrokken zijn, de doven, slechthorenden en spraakgestoorden. Dat zijn zo de actoren die meewerken dus in het ganse concept. Nood, wanneer men het eiste dus door een ongeval, een ziekte, brand of andere omstandigheid waarin haven of goed bedreigd wordt, kan men dus beroep doen op dat noodfax 100 systeem.
Dat betekent dan wel misschien om daar eerst even op in te gaan dat je zo'n fax in huis moet hebben. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dat niet hebben, want ja, beroepsmatig heb je dat ook niet altijd nodig. Dus ja, waarom zou je dan een fax in huis hebben? Maar ook daar kan een mouw worden aangepast in de zin van als je zo'n toestel in huis haalt, omdat je het dan ook echt nodig hebt voor eventuele hulpoproepen, dan kun je daar ook een toelage voor krijgen. Hè? Het is,
Inderdaad is het zo dat dus een van de factoren, zoals gezegd, eigenlijk het faxtoestel is. Is een cruciaal heven in het ganse systeem. Inderdaad, zoals u komt te zeggen, het is niet evident dat iedereen een faxtoestel bij zich heeft, tenzij dat men dat beroepshalve nodig heeft. Maar inderdaad, er is door het een bepaald fonds, waar men verdere informatie kan krijgen op de sociale dienst van het gemeentebestuur, een toelage beschikbaar voor de aankoop van een faxtoestel. En als we goed zijn ingelicht op deze infoavond, kan men reeds een basisfaxtoestel aankopen van ongeveer de 12.000 frank. En zou er een subsidie tegemoetkoming dus van de overheid zijn van ongeveer 11.000 frank.
En voor meer informatie daarover kunnen wij de luisteraars, de betrokkenen of de familieleden van doven, slechthorenden of, zoals je ook eraan toevoegt, spraakgestoorden, doorverwijzen naar de sociale dienst hier van Maldegem. Die vindt u op het gemeentehuis en dan vraag je naar mevrouw Veronique Blondeel. Die kan daar alle nuttige inlichtingen en bijstand over geven.
Inderdaad, want het is ook de bedoeling dat het gemeentebestuur zou meewerken aan de personalisering van bepaalde formulieren die ook in het kader van dat systeem moeten gebruikt worden.
Nu, Alex, ik kan me voorstellen, als er zich een noodsituatie aandient, een brand, een ontploffing, ja, dan moet het allemaal vlug gaan. Dat zo iemand dan niet rustig pen aan papier gaat nemen, een berichtje rustig gaat opstellen, een soort opstelletje maken over wat er zich voordoet, en dat dan gaat doorfaxen. Dan moet het echt vlug gaan. En daar komen jullie voor een stuk aan tegemoet door een soort formulier te hebben opgesteld dat met pictogrammen werkt, waar je eigenlijk heel vlug bepaalde zaken kunt aankruisen, zodanig dat er geen schrijftijd, een onnodige schrijftijd moet verloren gaan. Het is geen televisie hier, je hebt het hier net boven gehaald, maar misschien toch even kort schetsen hoe zo'n blad, zo'n faxblad er dan uitziet.
Wel, zo'n noodfax 100 informatieblad bevat eerst en vooral al een aantal gegevens die op voorhand kunnen ingevuld worden. En waar de meeste schrijftijd zou naartoe gaan. Mm-hmm. Dus het is ook in dat kader dat de gemeente dus zou meehelpen aan die mensen die daar beroep kunnen doen. Verder zijn er daar een aantal, een vijftal pictogrammen die moeten aangestipt worden. En ik beaam bij u uw stelling dat wanneer men geteisterd is door een ongeval of een brand, dat men daar niet zo eenvoudigweg zal de tijd spenderen om zich even aan het bureau te zetten om dat formulier in te vullen. Dat moet inderdaad vrij snel gebeuren en het is dan ook zo dat het dus voorzien is omdat er maar een aantal kruisjes moeten gezet worden om te zien wat u nodig hebt. Maar aan de andere kant moeten we ook zeggen dat het zeker toch beter is dat de hulp zo snel mogelijk kan in werking gesteld worden door het feit van dat formulier te gaan invullen en te versturen via fax. Want anders verliezen we automatisch een hele hoop tijd door naar een gebuur te moeten lopen die dan uit zijn bed te klopt enzovoort enzovoort. Die vijf pictogrammen, dat gaat hem dus eerst en vooral wat heb je nodig aan hulp? Is het politie, brandweer of een ziekenwagen? Wat is er gebeurd? Tweede pictogram. Is dat een zieke, een gekwetste of is dat een ongeval? Is er daar een brand? Waar is het gebeurd? Bij u thuis of op de straat? Is een derde pictogram waar men een kruisje moet aanzetten? En dan, wie heeft problemen? Zijt u het zelf of is het iemand anders die bij u is? En dan ook nog iets als vijfde en laatste pictogram over de toestand van de slachtoffers. Is dat een heel urgente zaak en bewaart men de kalmte niet om dat allemaal precies in te vullen? Als daar een aantal gegevens op ingevuld zijn en dat formulier komt binnen in het hulpcentrum 100, dan zal daar zeker en vast automatisch en onmiddellijk de nodige hulp voor verstuurd worden.
Ik weet niet, Alex, of er nog andere zaken rond dat noodoproep nummer 100 via de fax moeten medegedeeld worden aan de betrokkenen en vooral dan ook hun omgeving, hun familieleden die dat dan wel via de gesproken media weer kunnen horen, want ook dat is een probleem uiteraard. Je moet die mensen kunnen bereiken en misschien kan dat best dan ook via de omgeving gebeuren. Zijn er nog bepaalde zaken die je echt wil meedelen daarom?
Wel, ik wil eens één ding heel duidelijk in zijn. De noodfax 100, precies de 100 is daarvan het groot belang. Dergelijk bericht heeft geen zin van naar een lokale brandweer te proberen te versturen. Het is inderdaad zo op een initiatief die van het staatssecretariaat van Veiligheid opgestart is, dat enkel en alleen gaat dat faxbericht versturen naar 100 centrales, die dan provinciaal zijn opgericht. Daar moet men dus goed weet van hebben dat men geen ander nummer tikt dan het nummer 100, want anders gaat dat systeem niet marcheren. En dan moeten we met u ook akkoord gaan dat het dus de omgeving is van de doven, slechthorenden en spraakgestoorden die zoveel mogelijk dat project moeten kenbaar maken om kans op succes te hebben. Dat is inderdaad een vaststaand feit waar dat nu nog moet aan gewerkt worden en waar dat ons gemeentebestuur in de vorm van de informatievergadering een artikel in de gemeentelijke infohets enzovoort ten volle zijn medewerking zal aanverlenen.
Oké, dankjewel. We gaan zo dadelijk nog even doorpraten na het volgende stukje muziek. En dan gaan we het hebben over het plaatsen van een noodoproep. En dat is dan iets dat voor iedereen nuttig is om eens te beluisteren. Nog even herhalen voor meer informatie over die noodoproep, dat fax toestel. Daarvoor kunt u terecht bij de gemeente. De sociale dienst vindt u in het gemeentehuis van Maldegem. En de verantwoordelijke daarvoor is mevrouw Veronique Blondeel. Ik wil trouwens ook nog even zeggen in aansluiting op ons gesprek over astma en allergie, dat er hier ook in Maldegem in het kader van de levenslijn actie pralines te koop zijn. Die kun je krijgen in ieder geval op het Wit-Gele Kruis en ik dacht ook op de sociale dienst. Dat kan ik misschien even niet goed voor hebben, maar in ieder geval verkrijgbaar pralines ten voordele van levenslijn bij het Wit-Gele Kruis. Dat is dus ginder aan het dienstencentrum aan de Lazarusbron. We gaan een brokje muziek draaien en dan gaan we nog even verder doorpraten met onze brandweercommandant Alex van Zuid. Rain and Tears, dat is een heel bekend liedje van Aphrodite's Child en Dimis Roussos. Nog altijd satellietluisteraars, deze zondag voormiddag tussen 10 en 11. Uw vertrouwde lokale magazine met afwisselend of soms samen. Zoals dat uitkomt, Jan van der Werf en Patrick Vermeer aan de knopjes en vooral ook aan de microfoon. En vandaag hadden we het al over de noodfax voor doven, slechthorenden en spraakgestoorde mensen. We hebben het gehad over de levenslijnactie rond astma en allergie. En we praten nu in de laatste 5 minuten van het magazine, want ik heb straks ook nog een paar berichten mee te geven. Praten we nog even verder met onze brandweercommandant Alex van Zuid, omdat toch geconstateerd wordt dat in de paniek van een noodsituatie dikwijls cruciale informatie niet wordt doorgegeven. Men ziet het gewoon over het hoofd, men wil te vlug zijn. Men denkt, hoe vlugger de hulpdiensten er zijn, hoe beter. Maar soms kan het ook wel eens verkeerd uitpakken, Alex.
Inderdaad, dus, men moet er zich zeer goed van bewust zijn dat elke oproep die men doet naar een hulpdienst, hetzij politionele of niet-politionele hulpdienst, het in werking stellen van een ganse hulpketen betekent. En de mensen moeten zich daar ook van overtuigd zijn dat zij de belangrijkste schakel zijn en de eerste schakel zijn die de hulpverlening zal opstarten. En het is aan de hand van nauwkeurige inlichtingen dat de snelheid en de kwaliteit van de reactie van de verwerking van die opdracht zal uitgevoerd worden. Uh-huh. Vandaar dus dat de mensen toch, ook al moeten we respect en aandacht hebben voor de noodsituatie waarin men soms verkeert, zouden moeten kunnen constant ervoor zorgen dat we toch een basis aantal inlichtingen kunnen krijgen.
En wat willen jullie dan zeker vernemen van de mensen?
Wat willen wij eigenlijk, wij en ook de operatoren, wanneer men beroep doet aan de dienst 100, want dan heeft men niet direct contact met de lokale brandweer, moeten eerst en vooral weten de aard van de gebeurtenis. Dat is zeer belangrijk. 2, de juiste plaats. Het is niet denkbeeldig dat men belt voor een brandoproep en dat men vraagt, kom snel van het brand bij mij, en dat men de horen dichtlegt.
Dat is al gebeurd.
Dus dat is al gebeurd. Dus op dat moment moeten wij een tweede oproep afwachten, vooraleer dus dat we eigenlijk efficiënt kunnen uitdrukken. Wat is er ook van belang, en dat gaat het hem over ongevallen, wanneer en hoeveel slachtoffers er zijn, is van belang voor het inzetten van een aantal ziekenwagens. Wanneer dus blijkt uit een oproep dat er dus meerdere slachtoffers zijn, kunnen er van de eerste keer al een aantal ziekenwagens uitgestuurd worden en wint men ook veel tijd. Wat is er ook van belang, en van groot belang zelfs, de toestand van de slachtoffers. Eventueel de aard van de verwondingen, als men dat kan geven. Maar zijn die mensen bewusteloos, zijn ze niet bewusteloos, enzovoort, enzovoort. Is zeer belangrijk, de toestand van de patiënt. Want op basis daarvan zal dus de operator of zal onze brandweerdienst van de eerste keer meer gespecialiseerd personeel kunnen ter plaatse sturen in de vorm van een mugarts en een mugverpleegkundige. Uh-huh. Wat is er ook van belang, dat is dat wij weten, en zeker bij ongevallen, zijn die mensen in het voertuig gekneld of niet. Waarom is dat interessant om dat te weten? Dat is interessant omdat wij op die manier dan ook direct kunnen weten dat de brandweer moet meegestuurd worden samen met de ziekenwagen om de bevrijding mogelijk te maken. En dat betekent een zeer grote tijdwinst. Uh-huh. Dat zijn zo een aantal belangrijkste zaken die u zullen toelaten om adequaat en snel hulp te krijgen indien dit nodig is. Dus ik zou willen zeggen, niet zomaar de nummer 100 intoetsen of het lokaal brandweernummer, maar eerst snel de juiste toestand ter plaatse vaststellen en pas dan doorgeven aan de hulpdiensten wat er eigenlijk nodig is.
Toch heel kort even, Alex, over die nummers. Wat is eigenlijk het vlugst? Wat doet men best hier op het grondgebied van Maldegem bij brand 100 of het nummer van de brandweer Maldegem?
Rekening houden met de perfecte permanentie die door de gemeentebestuur georganiseerd wordt voor wat betreft brandweer, is het de snelste methode van het rechtstreeks nummer te bellen van de brandweer. Zijn er dus 050-711-234. Dus niet vergeten, vanaf juni dus ook het zonenummer mee intikken, verplicht. Voorlopig nog een overgangsregeling, maar na juni dus niet vergeten 050-711-234. Dus een zeer gemakkelijk nummer.
En bij ongevallen op de weg, wat?
Is net hetzelfde. U komt hier altijd bij ons in een permanentiedienst terecht, die onmiddellijk, terwijl u de nodige informatie heeft, de ambulancier zal verwittigen, of de andere instanties die moeten verwittigd worden. Mm-hmm. Maar goed, het is me soms een keer moeilijk om dat nummer te onthouden, vandaar dat het nummer 100 u een evenwaardige dienstverlening verzekert.
Oké, bedankt meneer de brandweercommandant. Het is misschien wel goed om af en toe aan de mensen toch op die manier ook eens die zaken te gaan doorgeven. Wordt misschien soms te weinig gedaan. Ik heb nog een paar minuten en daarvan ga ik gebruik maken om u nog een paar zaken mede te delen, luisteraars. Zo is er op zaterdag 18 maart voor mensen die lijden aan epilepsie en hun familieleden een praatnamiddag rond epilepsie, ervaringen met hulpverlening. En dat in het ontmoetingscentrum Rijlof, Hoogstraat 36 te Gent. Er is een kinderoppas en de inkom is gratis. Voor meer inlichtingen 09-258-0950. En dat vindt plaats dus op zaterdag 18 maart om 14:30. Dan nog even naar ons in de Hogenpad. In de Hogenpad is er op, even kijken, dat we beginnen chronologisch op zaterdag 18 maart om 20 uur en op zondag 19 maart om 15 uur een dansshow met MCC Meetjeslands Conditiecenter. Volwassenen betalen €300, kinderen betalen tot 12 jaar €200 voor een kaartje. Op vrijdag 24 maart om 20 uur dan komen Mark Meesman en Katrien Galli in concert naar de Hogenpad met het salonorkest Panache onder leiding van Dirk Beume. In voorverkoop kost een kaart €300, aan de deur betaal je €400 voor die avond met Mark Meesman en Katrien Galli. 24 maart, 20 uur, Hogenpad. En dan gaan we nog eventjes ons blad verder omdraaien, want ik heb ook iets gezien voor vrijdag 31 maart om 20 uur. Dan is er toneel te Maldegem, Keizer Karel Comiek. Een toneelstuk gebracht door Jode Kaluwe. In voorverkoop kost een kaart €400. 31 maart om 20 uur in onze Hogenpad. En daarbij wil ik het graag laten, luisteraars, voor deze zondag en deze tweede informatieronde. Het is ijzer na 11 uur en na 11 krijg je Robbie van Helderen voor deze microfoon. Volgende week is er natuurlijk alweer een satellietaflevering met mezelf dan weer als gastheer. En ik praat dan met mevrouw Gabi Bruinings, voorzitter van de Cultuurraad. En zij zal wat meer toelichtingen komen geven over de vierde cultuurprijs. Een fotowedstrijd rond een eeuw in beeld. Daarover gaat het volgende week. Misschien krijg ik ook nog wel andere onderwerpen doorgespeeld. Maar dat zal de actualiteit van de komende week dan zelf wel moeten uitwijzen. Dat was het, luisteraars. Ik wens u nog een fijn vervolg van deze zondag. En graag tot volgende week. We gaan eruit met een mooi instrumentaal nummertje uit de nieuwste cd van Willem Vermaanderen.